onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 45e psalm. Toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het 10e vers van Psalm 143, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 143e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden u Johannes 16 vanaf het 1e tot en met het 15e vers. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. De tekst voor vanavond vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel een gedeelte van het 13e vers van Johannes 16. Johannes 16 vers 13, deze woorden. Hij zal u in al de waarheid leiden. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, wij mogen tot u komen in het gebed. Tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u alleen? We zijn immers van u afhankelijk. Als u niet gedenkt, als u niet met ons zult optrekken, zal alles toch ijdel en te vergeefs zijn. Daarom smeken wij van u, wil met ons zijn, ontfermt u zich over ons. Gedenk in het uitdragen van uw woord, in de overdenking en in de biddende bemeditering van uw woord, zijn uw knechten afhankelijk van u. Maar ook als ze geroepen worden om uw woord te verkondigen, ook om uit te dragen wat de werking van de Pinkstergeest is, zijn ze aangewezen op u en afhankelijk van u. U bent het toch die door uw geest in al de waarheid leidt. Gedenk dan in het uitdragen van uw woord ook dominee Egas, de eigen herder en leraar van deze gemeente, die in Kerkwerve voorgaat in een bijzondere dienst, waar een aantal jonge mensen hun jawoord zullen geven, openbare geloofsbelijdenis zullen afleggen. Stel ook daar uw woord tot rijke zegen. Ja, gedenk wereldwijd, waar uw woord ook wordt uitgedragen. Schenk uw knechten vrijmoedigheid, maar ook eerlijkheid en oprechtheid. We lezen dat u spreekt in het Oude Testament. Gij zult hen van mijnentwege waarschuwen. Dat de waarschuwende, ontdekkende en schuldigstellende woorden toch niet zouden ontbreken. We lezen dat toch ook van een Petrus. Hoe hij eerlijk sprak op de Pinksterdag. Hoe we door u gezegend werd aan en in de harten van vele hoorders. Want Er werden er omtrent 3000 toegebracht. Geef dat zo'n prediking ook vandaag mag klinken. Ook die prediking waarin de Christus wordt voorgesteld in zijn ambten, in zijn eigenschappen, in zijn namen, in het werk van zaligen, van verloren zondaren. Heere, geef dat het oog des geloofs voor hem geopend mag zijn. En dat zij die dat mogen kennen, al meer heerlijkheid en rijkdom in hem zouden mogen zien. En ook des te meer stof zouden ontvangen om u te aanbidden. We hebben het beleden dat u de Almachtige bent. Grote vijanden zijn door u in volgelingen veranderd. We lezen van een koning Manasse die zeer veel kwaad had gedaan. U bent hem te sterk geworden. U bent in zijn leven gekomen. Het wonder van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof hebt u gewerkt. Maar het lezen ook van een Saulus die uitging blazende dreiging en moord, door u neergeworpen. Alle eigen gerechtigheid gemaakt tot een wegwerpelijk kleed in de beleving, om het in die weg alleen te gaan verwachten van de rijkdom en de arbeid van uw zoon, die arm wilde worden, opdat hij voor armen, die door eigen schuld hun rijkdom in Adam zijn kwijtgeraakt, rijkdom zou verwerven. En nu gezeten aan uw rechterhand, die rijkdom ook zou uitdelen en toepassen. U kent deze gemeente hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet wie nog voortwandelen op de brede weg. Open de ogen, u bent het toch die de ogen der blinden opent. Verbreek de harde harten, u bent het toch die gesloten harten opent. U hebt toch maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. De Heilige Geest werd uitgestort onder het teken van een geweldige gedreven wind. En dat tekent toch uw almacht in het terneerwerpen van het rijk van de Satan in harten en levens, als ook uw vrijmacht in het oprichten van uw koninkrijk, in het werken van het wonder van de wedergeboorte. U bent het toch die doden levend maakt. En u weet ook, wie iets of meer van dat geestelijke leven mogen kennen, jong en oud, in het midden van deze gemeente, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Want als het aan hen zou liggen die u mogen vrezen, dan was het toch voor eeuwig kwijt. Maar u betoont uw eeuwige liefde en onvergankelijke trouw aan dwaalzieke volgelingen die o zo vaak nog gehoor geven aan het woord van de vader der leugenen, die soms nog zoveel plaats geven aan de dingen van dit leven, zodat de doornen en de distelen op de akker van het hart welig groeien. Maar u zult niet toelaten dat uw werk ten onder zal gaan. Daar is immers de eer van uw naam mee gemoeid. De Satan zal nooit kunnen zeggen dat hij een der uwen toch weer geheel en voor eeuwig in zijn macht heeft gekregen. Want u bent de Alpha en de Omega, het begin en het einde. We denken aan hen die met vragen over de aarde gaan. Vragen waar mensen ten diepste het antwoord niet op kunnen geven. Dat die vragen mogen uitdrijven tot u. En zou u dan licht willen geven vanuit uw woord door de toepassende werking van uw geest. Gedenk allen die niet met ons op kunnen komen. U weet wie dat zijn, die thuis of elders met ons meeluisteren of later de prediking nog zullen horen, wil met hen zijn. U bent toch aan geen enkele tijd en aan geen enkele plaats gebonden. Gedenk uw kerk die vervolging en verdrukking ondervindt de eeuwen door. Dan in dit land, dan op een ander gebied op deze aarde. Dat is ook geen vreemde zaak, want u zegt het toch zelf in uw woord. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar u geeft ook moed, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Geef dat in die verdrukkingen en vervolgingen de knieën voor u mogen buigen. En dat met een Stefanus gebeden mag worden voor vijanden. Dat vijanden nog gewillige volgelingen van u mogen worden. Dat zal toch strekken tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Dat zal zijn tot beschaming van de duivel en zijn trawanten. Gedenk het werk van de zending. Ook daar wordt tegenwerking ondervonden. Ook daar is het de werkelijkheid dat er niemand is die u zoekt. Maar u laat uw woord uitdragen. U komt met wijd uitgebreide armen in de richting van tegenstrevers van wederhorigen. En u roept het hen toe, ernstig en welmenend, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Zegen ook het werk van de evangelisatie, waar die arbeid ook plaatsvindt, door wie het ook gebeurt. Maak het zo dat ook die arbeid mag strekken tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk alle arbeid die in dit opzicht gedaan mag worden, tot in de gevangenissen toe en tot de wijken in grote steden waar de zonde welig tiert en de misdaad duidelijk aanwezig is. Als u gaat werken, dan kan toch niemand dat keren. Wees met land en volk van Nederland, regering en vorstenhuis. Kon het zijn, werk een terugkeer naar uw woord en getuigenis. Geef het besef onder hen die over ons gesteld zijn, dat u de koning der koningen en de Heere der Heerscharen bent, aan wie eenmaal verantwoording afgelegd zal moeten worden. Dan zal het niet beslissend zijn wat kiezers, wat onderdanen gedacht hebben, maar hoe gij over hen zult oordelen. Gedenk het kerkelijke leven, daar is ook zoveel gaande. De duivel is rusteloos bezig uw werk tegen te staan. Niet alleen in het midden van onze kerken, waar gij in de weg van uw voorzienigheid een plaats hebt gegeven, maar ook daarbuiten, ja wereldwijd, hij schiet zijn pijl af en toch gaat u door met uw werk. Juist als het moeilijk is, bind dat toch te meer aan de troon der genade, doordat te meer smeken om uw hulp en om uw zegen. Wees met deze wereld waar zoveel nood is. Er is honger. Kon het zijn dat u wegen zou openen, opdat hongerige monden voedsel mogen ontvangen. Zegen daartoe personen en instanties die zich daarvoor inzetten, dat ze het in hun werk, in hun inspanningen, alleen van u de Heere zouden mogen verwachten. Gedenk waar oorlog wordt gevoerd, waar lege plaatsen betrut was gevolg van het strijdgeweld. Kon het zijn dat de wapenen mogen zwijgen, maar geef bovenal dat uw woord wereldwijd verbreid, gekend en aanbeden zou mogen worden. Ja, dat de Christus der schriften zou mogen gaan schitteren voor de ogen van verloren zondaren. Werk dat ook onder uw oude bondsvolk Israël, bijzonder onder dat deel dat woont in het land waar ook de voorvaderen gewoond en geleefd hebben. U hebt in het verleden wonderen gedaan, wonderen van bewaring betoond. Wil ook vandaag beschermen en bewaren, te midden van de miljoenen vijanden, waardoor dat volk wordt omringd, naar de mens gesproken een overmacht. Maar u bent de Almachtige. Gedenk boven als het gaat om de kennis van de Christus der schriften, dat de schriften werkelijk open mogen gaan door de werking van uw geest, die ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel. We hebben het niet verdiend dat u met ons zoudt zijn, dat u ons zoudt gedenken, maar wil het wel maken in spreken en luisteren, in zingen en begeleiden, in het afzonderen van onze gaven, dit vragen we, enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij van de 85e psalm het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. En het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede, met een kus van het recht gegroet. De versen 1 en 4 van de 85e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn diensten wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Er mocht stilgestaan worden bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdagen. De Heilige Geest was beloofd door de zaligmaker. We hebben dat gelezen uit Johannes 16. Wat de Heere belooft, vervult Hij ook. De discipelen hebben de vervulling van die belofte biddend en smekend ingewacht. Eendrachtig waren zij bijeen in bidden en in smeken. Wat is dat een wonder, geliefde gemeente, als die eendracht in bidden en smeken wordt gevonden. Dat is vandaag ook nodig. Dat er eendrachtig gebeden en gesmeekt wordt om de werking van Gods geest, die in al de waarheid leidt. Dat betekent heel de waarheid. En ook alleen de waarheid. De Heilige Geest heeft Gods woord laten optekenen. Dat woord is eerlijk. Legt enerzijds de zonde en de ongerechtigheid bloot. Aan de andere kant wijst dat woord ook ruim en rijk op de volheid die er in Christus is te vinden voor arme verloren zondaren in zichzelf. In Hem is wijsheid voor dwazen. In Hem is rechtvaardigheid voor onrechtvaardigen. In Hem is heiligheid voor onheiligen. Ja, in Hem is volkomen verlossing te vinden voor mensen die zichzelf in Adam moeten en vrijwillig hebben uitgeleverd aan de vorst der duisternis. Volkomen verlossing naar ziel en lichaam beide. En u zal erop aankomen, geliefde gemeente, of ik, u en jullie, niet alleen kennen dat bidden en smeken om de werking van de Heilige Geest, maar ook of wij die waarheid waarin de Heilige Geest leidt voor eigen hart en leven leerden kennen, beamen en aanbidden. Het is de Heilige Geest immers die goddelijk onderwijs geeft door het woord des Heren toe te passen aan het hart. Hij zal u in al de waarheid leiden. We mogen daar vanavond met elkaar over gaan nadenken. De Heilige Geest leidt in al de waarheid. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. Ten eerste, ellende. Ten tweede, verlossing. En ten derde, dankbaarheid. De Heilige Geest leidt in al de waarheid. In de eerste plaats ellende. Ten tweede, verlossing. En ten derde, dankbaarheid. Als de Heilige Geest in het uur van de wedergeboorte het verduisterde verstand verlicht, gaat de mens iets van de zonde zien. En bij voortgaande bearbeiding wordt er al meer van de zonde gekend. Want de waarheid, Gods woord, spreekt eerlijk niet alleen over de staat der rechtheid, toen er nog geen zonde was, toen alles nog goed was, de mens geschapen naar Gods beeld, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, maar Gods woord spreekt ook eerlijk over de zondeval en de gevolgen van de zondeval. En wie een klein beetje weet wat de grondwoorden zijn voor zonde in de Bijbel, die zal dat kunnen invullen, in ieder geval met zijn verstand. En ik hoop ook van harte dat het vanuit een verbroken hart en een verslagen geest uitgesproken mag worden. De Heilige Geest geeft een mens ogen om te zien wat hij misdreven heeft. En dan is een van de woorden voor zonde in de Bijbel het doel missen. En juist dat woord wordt ook gebruikt in vers 8. En die gekomen zijn, dus de Heilige Geest, als die gekomen zal zijn, zal de wereld overtuigen van zonde. Dus dat de wereld haar doel mist. En dat wij als bewoners van deze wereld niet meer beantwoorden aan het doel waartoe de Heere de mens had voortgebracht. Wat was de bedoeling van de schepping van Adam en Eva, jongens en meisjes? Waartoe had de Heere Adam en Eva voortgebracht? Om hem te eren? Om te denken, te leven en te spreken zoals God dat van hen vroeg? En dat deden ze als vanzelf. Zo waren zij geschapen. De wet van God ingeschapen in het hart geschreven, op de tafels van het hart. Een heilige vanzelfsprekendheid om de Heere groot te maken. Hem te prijzen, hem te loven. Maar nu een doelmisser geworden. Juist veranderd in het tegenovergestelde. Want de mens zoekt eigen eer, eigen aanzien. Hij is ten diepste een gewillige volgeling van de duivel. En dat brengt tot een andere gedachte als het gaat over de zonde. Wanneer wij de grondwoorden die de zonde omschrijven bestuderen, dan komen we ook een woord tegen dat betekent opstandeling. De mens is een opstandeling tegen God. Hij heeft de wapens van verzet tegen de Allerhoogste Majesteit opgericht. Hij wil niet meer buigen onder het woord en de wet van God. Hij wil zijn eigen wegen kiezen, zelf uitmaken wat hij zal doen en waar hij zal heen gaan. En hij is er blind voor dat hij een slaaf is van de zonde, een slaaf van de duivel, een opstandeling, ook een wandelaar op de brede weg. Iemand die vanuit een zondig hart met opzet de zonde doet, die echt niet wil doen wat de Heere vraagt. Naar zijn eigen bozen verdorven wil handelen. Is dat niet aangrijpend, geliefde gemeente? Wat is het een wonder dat de Heere dat wil blootleggen? Dat de Heilige Geest daar de vinger bij wil leggen? Ja, dat de Heilige Geest wil overtuigen van zonde en waarom? Niet als een doel in zichzelf, laten we dat goed vasthouden. Maar opdat die overtuigde zondaar vanuit de diepte zou gaan roepen om verlossing en ontferming. en op Gods tijd verlossing, ontferming, ontkoming en vergeving zou zoeken en vinden in die dierbare borg en middelaar die blank en rood is, zoals het Hooglied ons dat beschrijft, die de banier draagt boven 10.000. De Heilige Geest leidt in al de waarheid. Het staat zo in Johannes 16. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. En hoe gebeurt dat? De kanting zegt namelijk, zowel door de prediking van de apostelen als door zijn inwendige werking. Dus in de prediking dient de zonde aangewezen te worden. Anders kan er nooit overtuiging van zonde door de prediking komen. Maar dat is niet genoeg. Al noemt de prediker een lijst van zonden op, al wijst hij alle ongerechtigheden aan, het is nodig dat de Heilige Geest dat inwendig toepast aan het hart. Toegeliefde gemeente, leg uw hart daar nou eens naast. Als het gezongen wordt uit de 51ste psalm. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. U wil en wet, hoe heilig stout versmaat. Gevoelen dat de zonde pijn doet. Dat de zonde doet wenen. Tranen van droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En kennen we dat roepen uit de diepte, dat smeken om ontferming. Als het nou gaat over die tollenaar in de tempel, weten we dat in eigen hart en leven. Nergens anders recht op te hebben dan op de toorn en het oordeel van God. Daarom durfde die tollenaar niet naar boven kijken. Daarom stond hij van verre. Hij zo zondig, zo onheilig, zo onrechtvaardig. En de Heere zo heilig, zo volmaakt rechtvaardig. Hoe moest dat met hem? En hij sloeg zich op zijn borst. Daar van binnen een vuile bron van wanbedrijven. Daar komt het u op aan, geliefde gemeente. Overtuigd te worden van zonde. Dat betekent niet alleen dat een mens met zijn verstand toegeeft zondaar te zijn, maar dat hij dat van binnen moet beamen. Dat alle tegenargumenten als het ware uit handen geslagen worden. Dat er geen enkele verontschuldiging voor de zonde meer overblijft. En is dat dan altijd zaligmakend? Wel, ik hoop er iets van te zeggen vanuit het boek der Handelingen. Als we lezen in Handelingen 2, dan is het Petrus die heel eerlijk spreekt en ontdekkend predikt over de zonde die door Israël is gedaan. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. En dan komen er geen vleiende woorden. Dan volgen er ontdekkende woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Deze, dus ze wisten van zijn wonderen en zijn tekenen en van zijn prediking, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Petrus bouwde zijn hoorders niet op. in een godsdienstigheid, in uiterlijke plichtplegingen. Hij wees eerlijk de zonde aan. Is het ook gebeurd in ons leven? Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Dan krijgen de Joden de schuld niet meer. Dan heb ik dat gedaan door mijn wetsovertredingen, door mijn ongehoorzaamheid, door mijn opstandigheid. En Petrus heeft nog meer gezegd. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Dus diegene die onschuldig ter dood veroordeeld is door de Joden, door God opgewekt en ten hemel opgenomen. Dat lezen we in vers 37, 36. Zo weten dan zekerlijk het ganshuis is er dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Eerlijke prediking. Maar daar houdt een mens niet zo van. Het is genade daarvoor ingewonnen te worden. Het is alleen maar toe te schrijven aan de werking van Gods geest als een mens daaronder mag buigen. En er waren er velen die daaronder mochten buigen. Want wat is de vrucht van die eerlijke, ontdekkende, schuldigstellende prediking? En als zij dit hoorden, nee, dan staat er niet dat ze zich afwenden. En dan staat er niet dat ze Petrus probeerden het leven te benemen. En dat zij Petrus trachten de mond te snoeren. Nee, dan staat er, werden zij verslagen in het hart. Doorstoken in het hart, staat er eigenlijk. Doorprikt, doorprikkeld. Als je met een zwaard iemand in het hart steekt, dan sterft hij. En dat ging hier ook gebeuren. De afsterving van de oude mens begon. En dat brengt tegelijkertijd met zich mee de opstanding van de nieuwe mens. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? De ware schuldverslagenheid. Wanhoop aan zichzelf en aan eigen krachten. Maar in die radeloosheid de toevlucht nemen tot God, bij wie raad voor radelozen te vinden is. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Wat zullen we doen om die straf die wij verdiend hebben te ontgaan? Weten we daarvan? Straf verdiend. En hoe die straf ooit nog te ontgaan? Is dat onze vraag geworden? Wat zullen wij doen, mannen, broeders, om vergeving van zonden te verkrijgen? Ja, zelf kan een mens de zonde niet wegnemen. En dat leert de Heere ook door zijn geest. We hopen daar straks nog wel iets meer van te zeggen. Opdat er plaats komen voor de gerechtigheid van Christus. Wat zullen we doen om zalig te worden? Nee, niet om in de hemel te komen, dat is wat anders. Als een mens gaat sterven, ja, dan gaat hij niet graag naar de hel toe, dan wil hij naar de hemel toe. Maar als je nou nooit de weg naar de hemel bewandeld hebt, als je altijd geleefd hebt in de wereld, en het wordt dan sterven, nou ja, dan kan het nog wel, laten we dat niet vergeten, denk aan die ene moordenaar. Maar de Heere brengt ons onder de eis van gehoorzaamheid van jongs af aan. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. God heeft recht op elk moment van ons leven. En het is een uitzondering als een mens waarachtig bekeerd wordt aan het einde van zijn leven. heb het hier wel eens meer gezegd. Maar weten we toch wat Matthew Henry zei? Hij zei het zo. Late bekering is zelden echt. Maar echte bekering is nooit te laat. Kan wel. Want bij de Heere is een rijkdom aan ontferming, genade, vergeving en goedertierenheid te vinden. Maar stel het toch niet uit, geliefde gemeente. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Wat zullen we doen? Om zalig te worden, om weer aan ons doel te beantwoorden, om de Heere te eren, groot te maken en te verheerlijken. Heerlijke Pinkstervrucht door het werk van de Pinkstergeest. Omtrent 3000 werden er toegebracht. Maar dat gebeurt niet altijd. Soms horen woorden zijn ontdekkende prediking en zij verwerpen die prediking. Ook al zegt hun verstand, ik sta schuldig, het hart weigert te buigen. En dat lezen we in Handelingen 7, als het gaat om de prediking van Stefanus. Net zo'n soort prediking als de prediking van Petrus. Want wat heeft Stefanus gezegd? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest gelijk uw vaders, alzo ook gij. Dat is nogal wat. Hij sprak kerkmensen toe. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Je zou geneigd zijn weg te lopen, of niet? Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welken gij lieden nu verraders en moorders geworden zijt. En wat gebeurt er dan? Als zij dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten hun tanden tegen hem. Geen echte verbreking van het hart, maar een barsten van dat hart in vijandschap en blijvend verzet. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij mocht met de verrekijker van het geloof als het ware inzien tot in de hemelse heerlijkheid. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar ze luisteren niet. Ze gaan voort in hun vijandschap. Ze roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan. En ze wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. Ja. Daar zijn wij nou net de godsdienstige te fatsoenlijk voor. We nemen van nature wel aanstoot aan een eerlijke ontdekkende prediking. Maar we gaan natuurlijk geen stenen werpen. Nee, hier deed men dat wel. Ze wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En ze stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, deed Stefanus dus, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En onder hen was ook Saulus. Kijk, dat is nou ook het werk van Gods geest. In te leiden in de waarheid van de vergevensgezindheid en in te leiden in liefde tot vijanden. Reken hun deze zonde niet toe. En dat gebed heeft de Heere verhoord. Denk aan de bekering van Saulus. Dat is toch groot? Als een vervolger tot een volgeling wordt. Zonde. En wat staat er dan verder van die zonde in vers 9? Omdat zij in mij niet geloven, namelijk, zegt de kanttekening, als in de ware Messias, maar mij als een goddeloze gedood hebben. Dus het onderwijs van de ware Messias verworven. Het onderwijs van de gezalfde naast zich neergelegd. Niet willen buigen onder hem als koning. Hem als hoge priester niet nodig hebben. Als een goddeloze tot de kruisdood veroordeeld. Zonde. Wij willen van nature ook niet naar hem luisteren. Ook niet onder hem buigen als koning. En al zijn we in de kerk geboren, om het zo te zeggen, gedoopt en opgevoed, dat wil nog niet zeggen dat we hem als hoge priester nodig hebben leren krijgen in het brengen van het offer van zijn leven en in het storten van zijn bloed. Daartoe is nodig de ontdekking aan zonde, schuld en onreinheid. En dat is ook het werk van de Heilige Geest. Dat leidt tot de tweede gedachte, verlossing. Want de ontdekking is geen doel op zichzelf. Het gaat juist om de verlossing. Ook dat is een wezenlijk element. Ja, een hoofdzaak in Gods woord, zouden we kunnen zeggen. Want het zijn de schriften die van Christus getuigen. En van gerechtigheid. En wat is dat, die gerechtigheid? Nou, de kanttekening zegt dat is dat ik onschuldig gedood ben. Onschuldig gedood. Christus geen enkele zonde gedaan, geen ongerechtigheid bedreven, altijd gehoorzaam geweest aan al de geboden van God. En toch gedood. En rechtvaardig zijnde voor de onrechtvaardigen geleden heb, hoort u het? Voor de onrechtvaardigen geleden. Plaatsvervangend is hij veroordeeld. Plaatsvervangend is er des doods schuldig over hem uitgesproken. Plaatsvervangend is hij gegeeseld geworden. En plaatsvervangend is hij gekruisigd. Plaatsvervangend heeft hij de toren van God gedragen in plaats van zijn kerk. De helse smarten en benauwdheden in en doorgegaan. Wat een wonder als daar het oog voor open mag gaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En van gerechtigheid. Christus de volmaakt rechtvaardige, als de grootste zondaar geoordeeld, opdat er voor grote zondaren, denk eens aan Paulus, zoals hij dat later zegt en beleeft, waarvan ik de voornaamste ben, opdat er voor grote zondaren genade en vergeving zou zijn. Christus volmaakt gehoorzaam geweest om op die manier het recht op het eeuwige leven te verdienen. Want de eis van het werkverbond is blijven gelden. Christus heeft de eis van het werkverbond vervuld. Doe dat en gij zult leven in de weg van gehoorzaamheid. Het leven verworven voor des doods schuldigen. Hebt u hem nodig leren krijgen in zijn rechtvaardigheid? Waar zat het nou op vast? Bij de leidslieden van het volk van Israël. Waar zat het op vast? Bij hun volgelingen die hun woorden geloofden en de woorden van de zaligmaker verwierpen. Wel, het zat hierop vast. Dat men nooit echt de zondekennis had ontvangen. Nooit echt de eigen verlorenheid had ingeleefd. Men had de tempel. Men hield zich aan de wetten. Men las in Gods woord op de grote feesten ging men op naar Gods huis. Wat viel er eigenlijk op aan te merken? Gods gunst zou hun deel toch wel zijn in die weg. En daar zat nou op vast. Nooit ontdekt aan de zondigheid en totale verlorenheid. En daarom geen plaats voor de ware Messias. Geen plaats voor de Christus der Schriften. En nu heeft de Heer die eerlijke ontdekkende prediking van Petrus gebruikt om daar de ogen voor te openen. Voor zondigheid en ongerechtigheid. Zo gaat het toch ook in lichamelijk opzicht. Als ik nou ernstig ziek zou zijn. Een ongeneeslijke ziekte met me om zou dragen. En ik ga naar mijn huisarts toe. Ik vertel hem eerlijk wat er gaande is, wat de klachten zijn. Nou, dan weet die man wel hoe ver het is hoor. En als die man dan zou zeggen, ja maar dominee, maak je maar niet druk. Over een paar maanden zijn al die klachten weer voorbij. Bent u weer kerngezond? Wat zou je van zo'n dokter vinden, jongens en meisjes? Dat is een slechte dokter. Want die moet zijn patiënten eerlijk behandelen. En ze niet zomaar wat voor ogen schilderen wat helemaal niet uit zal komen. Hij moet het eerlijk zeggen waar het op staat. En zo is het hier ook. In de prediking moet eerlijk getekend worden de doodstaat van de mens. Dat er van de mens geen enkele verwachting is. Dood in de zonden en de misdaden totaal verloren. De toren van God verdient. En waarom? Opdat er plaats zou komen voor de rijkdom van Christus in het leven van armen en ellendigen. Die zichzelf van hun oorspronkelijke rijkdom in Adam beroofd hebben. Die rijkdom hebben weggeworpen. En dan geeft dat ook stof tot aanbidding en verheerlijking van God. Dat de zaligmaker arm wilde worden daar hij rijk was. Opdat hij door zijn armoede armen rijkdom zou verwerven. En die rijkdom ook zou uitdelen, zou toepassen door de werking van Gods geest. Opdat inderdaad dwazen niet alleen ontdekt zouden worden aan hun dwaasheid. Maar ook in beginsel wijsgemaakt zouden worden. De vreze God zouden ontvangen. Opdat onrechtvaardigen die niets hebben om hun hemelhoge schuld te betalen. Al hun goede werken kunnen de schuld niet wegnemen. Al hun tranen kunnen de schuld niet wegwassen, de onreinheid niet teniet doen. Kan alleen door het alles reinigende bloed van Christus. Heeft die gerechtigheid waarde voor u gekregen. Is alle eigen gerechtigheid tot een wegwerpelijk kleed geworden. Zodat u het leerde zeggen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, wat is het dan toch rijk. Als dat des doods schuldig mag opengaan. Als de Heilige Geest gaat verklaren voor wie dat des doods schuldig is uitgesproken. Voor des doods schuldige mensenkinderen. En als het mag opengaan. Waarvoor de Heere Jezus Christus de helse benauwdheden is ingegaan. Opdat de hel voor zijn kerk gesloten zou worden en de hemel geopend zou worden. Als het open mag gaan wat de hemelvaart betekent. Dat die eeuwige deuren van het hemels heilige voor hem omhoog gingen. Zich voor hem openden. Opdat hij daar plaats zou gaan maken voor zijn kerk. Ik ga heen om u plaats te bereiden. De prediking van die enige en volmaakte verlosser. En van gerechtigheid, zegt vers 10. Omdat ik tot mijn vader heen ga. Dat is waarvan mijn hemelvaart een zeker getuigenis is. Want in de opstanding zet God de Vader een uitroepteken achter het is volbracht. En op de dag van de hemelvaart gebeurt dat nog eens. nog eens wordt onderstreept. Inderdaad, er is volkomen betaald. Is het open gegaan voor u, voor jullie, voor mij. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij de vervulling van al de paaslammeren van het Oude Testament. Opdat er vergeving zijn vrede door het bloed des kruises. Is het gaan spreken dat hij Heere is. Dat hij met zijn bloed zich zijn kerk tot een eeuwig eigendom heeft gekocht en verworven. Dat hij koning is. Die nu is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En die door woord en geest zijn koninkrijk uitbreidt op het rond van deze aarde. Het past ons voor hem te buigen. En wat zou het ontzettend zijn als er één in ons midden zou zijn die nooit voor hem zou buigen. Want hij komt weder en dan als rechter. Dan zal zijn toren treffen en daarom, dat door de werking van Gods geest die waarheid mag doordringen het hart. Voor het eerst of al mee wat we gaan zingen, uit het 6e vers van de 2e psalm, vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Vanouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Dankbaarheid. Hoe kan die dankbaarheid nou ooit werkelijkheid worden? Hoe kan er nou ooit een leven komen in onderworpenheid en gewillige onderworpenheid aan de wil van God? Hoe kan een hater tot een liefhebber worden? Hoe kan een vijand tot een volgeling worden? Wel, door het onderwijs van Gods geest in het hart, die toepast wat door Christus is verworven in de weg van lijden en sterven. Want wat is er nou eigenlijk gebeurd, jongens en meisjes, aan het kruis? Daar is de moederbelofte vervuld. De kop van de slang is vermorzeld. De duivel is overwonnen. Dat staat ook in Johannes 16. En van oordeel, zo staat er. En wat betekent dat van oordeel? Dat is, zegt de kanttekening, dat ik macht heb om alles te regeren en te richten, ook om de ongelovigen tot de eeuwige dood te veroordelen. Christus heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde, ook om te gaan regeren in het hart over zijn kerk. Die wordt toegebracht naar het welbehagen van God. Want de duivel is een overwonnen vijand. Het is volbracht. Dat heeft geklonken. De overste van deze wereld is geoordeeld. En daarvan zegt de kanttekening, omdat hem door mijn macht en mijn heerschappij, hem de macht ontnomen is. Christus heeft getriomfeerd over de duivel, de overwinning over hem behaald. De heerschappij en de macht van de duivel heeft in beginsel de doodsteek gekregen. Het is een geketende, gekluisterde vijand geworden, aan de ketting gelegd door de overwinning van Christus. En die overwinning krijgt nou gestalte in het hart en leven van zondaren. Daar hebben we nou een toetssteen. De boom wordt aan de vrucht gekend. En wat is nu de voornaamste vrucht die door de Heilige Geest wordt gewerkt? Lees het maar in Galaten 5. De vrucht des geestes is liefde. En daar komt het dus voor ons allen op aan. Mag er liefde zijn tot God, dat is een wonder. Een mens heeft van zichzelf geen liefde tot God. Hij is een opstandeling geworden, zei ik. Een doelmisser, een hater van God. Liefde. Liefde tot zijn woord en wet. Ook als dat woord zelfverloochening vraagt. Als dat woord spreekt van vergevensgezindheid. Als dat woord spreekt over gebed. Eendracht in bidden en smeken. Niet alleen om de komst en de werking van de Heilige Geest, maar ook om de komst en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Liefde tot Gods dag. Liefde tot het woord van God. En waar blijkt die liefde uit wel? Dat het je verlang is dat woord te onderzoeken. Onder de verkondiging van dat woord op te komen. Door woord en geest onderwezen te mogen worden. De vrucht des geestes is liefde. Nee, dan zeg ik niet dat Gods kinderen daarin volmaakt zijn. Ook in het leven van de allerheiligsten, maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaam, maar toch het hart weer gericht op de eer van God. En dat hart wil zingen ter ere van die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En als je dan toch zien mag op die eeuwige liefde van de Zoon van God,
Die heeft lief gehad tot het einde toe, tot in de kruisdood toe. Zou dat niet tot wederliefde wekken? En zou dat ook geen liefde geven tot de naaste? Ook in concrete omstandigheden. Of als een mens door de ontdekkende werking van Gods geest niet alleen maar de grootte en zwaarte van zijn schuld krijgt te zien, maar ook mag zien dat die schuld door Christus op zich genomen is en volkomen betaald is. Wat is dan de schuld van de ander tegenover zo'n mens? En zou je dan niet vergevensgezind dienen te zijn, geliefde gemeente? De vrucht des geestes is liefde. Liefde tot al datgene wat de Heer ook voorschrijft in zijn woord. Dat woord van God tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad. En dan moet ieder maar nagaan hoe het licht in zijn of haar leven. En als die liefde er niet is, we zijn nog in het heden der genade. De Heere werkt nog wonderen. We mogen nog komen onder de prediking van zijn woord. Waarderen we dat wel? Vinden we dat wel een wonder dat de Heere tot ons, arme verloren mensen in onszelf, zijn handen uitbreidt en het toeroept: bekeert u toch, bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? De Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En laten we bedenken, geliefde gemeente, wie het woord van God naast zich neer blijft leggen. Ook al blijft hij keurig naar de kerk komen, ook al loopt hij dan niet weg onder de prediking van wet en evangelie vandaan, toch, als je dat woord naast je neer blijft leggen, dan zal vervuld worden wat de Heere uitspreekt aan bedreigingen in zijn woord. Dat is ook de waarheid. De weg der goddelozen zal vergaan. De koning der kerk komt wederom te oordelen de levenden en de doden. Vreselijk zal het dan zijn op die dag. En daarom, geliefde gemeente, haast u om uw levenswil. Het komt dus aan op de prediking van het woord. Die wordt toegepast door de Heilige Geest in het hart. En de Heilige Geest leert zien wie we zijn. Zondaren. Leert ook zien wie Christus is, de zaligmaker van zondaren. Want hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En de Heilige Geest maakt plaats voor het werk van Christus. Leert dat een mensenkind zelf niets heeft om zijn schuld te verkleinen. Al spant hij zich jarenlang in te leven naar de geboden van God. Al zou hij jarenlang zijn zonden bewenen. Dat neemt nog geen enkele zonde weg. Er is alleen maar wassing en reiniging in het alles reinigende borgbloed van Christus. Hij de helse smarten ingegaan om de hemelse gelukzaligheid voor zijn kerk te verwerven. En dat wonder wordt nu al groter in het hart en leven van hen die oren hebben gekregen voor de waarheid en met hun hart de waarheid leerden verstaan, zoals dat wordt getekend in Handelingen 2. Een ontdekkende waarheid, een schuldigstellende waarheid, maar ook een vertroostende waarheid. Bekeert u, zei Petrus immers, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Er is vergeving, opdat de Heere gevreesd zou worden, opdat er een handel en wandel zou zijn in de vreze Gods. En weet u wat nu het wonder is? Die koning die nu zit aan de rechterhand des vaders zal zijn volk altijd gedenken. Ook als het donker wordt. Als het duister wordt door eigen schuld. Als ze de Heere verloochend hebben. Als ze toegegeven hebben aan de zonde. Zich weer te veel hebben laten opslokken door de beslommeringen van dit leven. Als dat oude bestaan weer zo sterk heeft gewerkt in hun binnenste. Ja, dan brengt de Heere opnieuw tot verbrokenheid en verslagenheid. En wordt het opnieuw waar. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. En die koning zal in zijn trouw en goedheid zelfs het kleinste lammetje van de kudde nooit aan de duivel overgeven. Dat is wel verdiend hoor. Maar verdiend door Christus dat dat nooit gebeuren zal. Hij heeft ook betaald voor de zonde na ontvangen genade en zo wordt het waar. Als God in het uur van de wedergeboorte de rechterhand heeft gevat, dan zal hij ook lijden door zijn raad en door hem toebereid. Zullen allen die de Heere mogen vrezen opgenomen worden in heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. We hoorden van het onderwijs dat uw geest schenkt in die drie zaken die nodig zijn, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Wil het leren of al dieper leren, wil door uw heilige geest de naprediker zijn in het hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk ons in de week die weer begonnen is, maatschappelijk, ambtelijk, in het onderwijs dat gegeven mag worden. De kinderen, de jeugd die onderwijs mogen volgen. Gedenk ook in de opvoeding, bijzonder de moeders, waar toch veel op afkomt. Juist ook in deze tijd, de wereld lokt en trekt wil werken onder de jeugd tot eer van uw naam. Gedenk ook onze vriend en broeder dominee Egas, die vandaag jarig mag zijn. Wees met hem. In dit nieuw begonnen levensjaar, persoonlijk, in zijn gezin en ook ambtelijk hier in de gemeente, dat er veel gebed voor hem mag opklimmen. Ja, dat er gebed mag zijn om de verstoring van de werken van de vorst der duisternis en de uitbreiding van uw koninkrijk. Bewaar ons ook deze week voor gevaren die er altijd zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken dit van u alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het eerste vers van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Het eerste vers van de 139e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.